De zee is rood gekleurd. Zelfs onder de lichtgewonden die het water insprongen, was het water voor hen dodelijk. Neergegaan met een wond in de arm of de knie, of te angstig en in shock, was het voor hen onmogelijk om te ontsnappen aan het opkomende water. Andere gewonden probeerden zichzelf naar het strand te slepen, uitgeput door totale vermoeidheid, om enkel overmand te worden door het vele water en te verdrinken. Sommigen konden door de kogelregen het strand wel bereiken, alleen maar om daar erachter te komen dat ze er niet konden standhouden. Terug naar het water was hun enige optie. Gezicht omhoog, neus net boven het water, kruipen ze richting het land op hetzelfde snelheid als het getij. Dit is hoe de meesten het overleefden. De minder gelukkigen werden op het strand neergemaaid door Duits machinegeweervuur. De landing was een ramp. Omaha Beach, 6 juni 1944. Dit is de geschiedenisreis. De podcast waarbij we de wereld van vandaag de dag proberen te verduidelijken door de geschiedenis van de afgelopen 120 jaar in te duiken. In ieder seizoen bespreken we een conflict of gebeurtenis diepgaand. Wij zijn Leander en Thijs. Leander is een geschiedenisenthousiasteling en ik ben een geschiedenisdocent en samen is onze missie om van jou een amateur historicus te maken. In de Tweede Wereldoorlog serie nemen we jullie mee naar de strijd om Europa tussen 1939 en 1945. We staan hierbij vooral stil bij de strijd op de grond en laten jullie zien hoe dit conflict over het continent trok. Iedere aflevering behandelt een belangrijke slag. In deze tweedelige aflevering van de Tweede Wereldoorlog serie kijken wij in het eerste deel naar de voorbereiding op een van de belangrijkste militaire operaties in de geschiedenis. D-Day was een logistieke en organisatorische uitdaging van je welste. Hoe zorgden de geallieerden ervoor dat het uiteindelijk lukte? In het tweede deel nemen we jullie mee naar de lucht, zee en stranden van Normandië en volgen we de strijd van jonge geallieerde mannen om hun voet aan wal te krijgen in Frankrijk. Je zult leren wat de moeilijkheden en mogelijkheden waren van deze zeer moeilijke operatie. Andere vragen die beantwoord zullen worden in deze podcast. Hoe probeerden de geallieerden de Duitsers in de maling te nemen met operatie Fortitude en Bodyguard? Hoe liepen de landingen van de luchtlandingstroepen in de nacht? Hoe verging het de mannen op de stranden? En was die er eigenlijk wel een succes te noemen? Als je benieuwd bent naar de antwoorden op deze vragen, luister dan naar deze aflevering van de Geschiedenisreis podcast. Het is de beste fles ooit.
Ja, maar weet je, ik heb ook normaal ga ik altijd schudden met zo'n fles.
Ja, maar dat doen we met deze niet.
Nu heb ik dat niet gedaan en dan hoor je zo'n soort deur die dichtging. Want dit was net een deur, vond ik.
Ja, dat wel, ja.
Wel een lekkere deur.
Maar ik moet wel zeggen, hij is al meerdere keren op rij, is die Claxton's gewoon echt heel goed gewoon.
Ja. Denk je dat deze getrouwd is?
Nee.
Maar ik denk ook single.
Ja, ook zo. Oké.
Ja, nee, we zijn er weer. Welkom allemaal. Als je thuis bent, dan ben je nu lekker thuis. En als je aan het rijden bent, dan ben je aan het rijden. Hou nog steeds je handen aan het stuur.
Dat is wel belangrijk.
Dat blijft is gewoon belangrijk. Want we willen gewoon dat onze luisteraars veilig thuiskomen. Of veilig van huis weggaan.
Zeker weten.
Weet je wat niet zo veilig was, Thijs?
Nou, ik denk dat jij iets over koers gaat zeggen.
Dat ook. Daar zaten mensen nog in een tank. Hè? Nou, dat is dan nog wel een soort van veiligheid.
Ja, je wil het gaan hebben over D-Day al.
Ja, over die dag. Want welkom allemaal. Leuk dat jullie weer aan zijn gesloten bij deze aflevering. En ja, misschien hoorde je het net al een klein beetje. Voordat Thijs ons weer gaat meenemen, is het denk ik ook wel weer goed om eventjes te checken wat er allemaal in Koersk en wat daar dan bij kwam. Die tankgevechten, dat is natuurlijk gewoon... Ik heb vroeger echt heel vaak Age of Empires gespeeld. En dan was het heerlijk als je dan van die mannetjes ging maken. Dat je gewoon met je muis, linker muisknopje, selecteren, rechterop af en dan was het gewoon handjes naar achter.
Voetjes
op het bureautje. En klaar is Kees. Maar dit is natuurlijk gewoon wel gewoon next level met al die tanks en zo. En,
ja, dat was wel echt absurd groot qua tanks. Ah ja, het gewoon het grootste ooit.
Ja, dat moet wel echt nog groter zijn geweest als wat wij nu denken, denk ik. In ieder geval voor mij. Wat mij ook wel heel erg duidelijk geworden is dat Duitsland echt wel een mentale tik heeft gekregen gewoon. Zeg maar, je gaat een corner nemen en dat is bij het uitvak is dat daarvoor. En die schel die helemaal verrot, weet je wel, waardoor die bal zeg maar gelijk in het zijnetje trapt.
Ja.
En daarna moet je nog 3 corners nemen. Dat idee een beetje, weet je wel. Dat je denkt van ja, ik ga nu wel die corner nemen, maar het is gewoon niet helemaal... Ik zit niet lekker in mijn velletje gewoon. Ik zit gewoon niet zo lekker in mijn velletje.
Nee, zeker na Koersk is het natuurlijk voor iedereen wel duidelijk. Dit gaat richting Berlijn en niet meer richting Moskou. En dan is dat mentale wordt wel echt heel belangrijk.
Wordt even op de proef gesteld. Ja, en eerst had je nog wel een beetje het idee dat zij het dan hadden over... Nou, toen was het winter en vorige zomer hadden we nog gewonnen.
Ja.
Maar dat emmetje is ook een beetje op aan het gaan. Ja, voor mijn gevoel,
ja.
Zeg maar.
Nou, zeker, want wat is een goed punt trouwens. Je hebt natuurlijk... De winter verloren in Stalingrad verloor je ook wel eigenlijk weer in de winter. Maar nu Koersk was gewoon echt was heel de zomervakantie, zeg maar.
Ja.
En dan heb je niet meer in de zomer elke keer gewonnen. Je hebt nu ook echt in de zomer gewoon zwaar verloren.
Precies. Dus dat was ook wel een ding. En ik moet zeggen dat als je die verschillen ziet qua aantallen. En dan vooral de verliezen aan de kant van de Sovjet-Unie. En gewoon met slagen waar ze gewoon miljoenen verliezen leiden. Dan denk ik bij mezelf, het maakt voor mij echt helemaal geen kloot uit van Stalin uit. Wat er gebeurde met zijn mannen of met zijn burgers of met zijn land.
Nee, dat zou hem alleen uitmaken als het begint op te raken en hij gaat daardoor die oorlog verliezen. Dan wordt het waarschijnlijk belangrijker. Maar zolang de situatie is zoals die was, dat zij gewoon konden winnen en die voorraden hadden, dan ging hij daar niet heel erg over in zitten.
Nee. En wat hadden ze, een mannetje van 14 miljoen op de bank?
Nou ja, goed, kijk, dat waren mensen die al opgeleid waren. Moet je nagaan dat natuurlijk als je gewoon gaat zoeken, dat je overal, dat je nog wel wat mensen weg kan halen. En die ga je dan weer opleiden en zo komt er meer bij.
Ja.
Maar we hebben het wel gezien dat eerste oorlogsjaar, dat ze ook wel echt wel die voorraden nodig hadden. Want zonder die 14 miljoen extra die ze ergens uit Azië konden halen, bijvoorbeeld ook waar de Japanners dus niet aanvielen, bijvoorbeeld. Ja, dan had had niet gelukt gewoon.
Nee, precies. Dus dat is ook wel weer een soort van dat je denkt van, het klinkt nu vooral de afgelopen podcasten wel echt dat die Duitsers heel slecht zijn eigenlijk. Maar dat komt ook gewoon doordat zij gewoon met mega veel aantallen zijn. Dus ik ben ook wel een soort van benieuwd hoe het had geweest als die aantallen gelijk waren geweest.
Ja, dan, ja goed, kijk, als je dan echt één op één zou plaatsen wat er nu gebeurde, dan hadden natuurlijk de Duitsers gewoon gewonnen. Want die waren wel, die pakten gewoon veel minder verliezen. En dan zou het uiteindelijk opdrogen aan de kant van de Sovjet-Unie.
Precies, ja.
Maar ja, je speelt ook met wat je hebt natuurlijk. Hè? Dus Stalin kan ook op die manier die oorlog voeren, doordat je zoveel mannen echt in de voorraad hebt.
Zou denk je Hitler daar dan ook ergens jaloers op geweest zijn?
Ja, ik weet niet of ze jaloers, of dat dan een rol speelt. In die zin dat het is natuurlijk de realiteit van die oorlog. En ik denk dat hij wel eens gehoopt zou hebben dat hij in ieder geval olie had, bijvoorbeeld.
dat je toch je eitje bakken.
Ja, nou ja, goed, ja, precies, weet je. Dat olijfolietje dat hij gewoon ergens vandaan kwam. Dus,
ik heb wel echt, ik ben super benieuwd naar deze aflevering. Ik denk dat heel veel mensen die dit lezen ook wel denken... Ja, hier weet ik wel wat van. Maar ik weet ook zeker dat er dingen gezegd gaan worden. Dat je ons even meeneemt naar momenten waarvan de luisteraar denkt... Oké, dit is ook nieuw voor mij.
Ja, kijk, D-Day is heel interessant. Want wij kunnen...
Gaan we het over D-Day hebben?
Ja, we gaan het over D-Day hebben. Ja, en kijk, waarom D-Day zo interessant is... is inderdaad omdat je... Ja, als je Band of Brothers hebt gezien... Seven Private Ryan... en in ieder geval veel documentaires en dat soort dingen. Je hebt altijd wel wat gehoord over D-Day. Je weet dat heeft plaatsgevonden... wat wij nu gaan doen, is we gaan eigenlijk in één aflevering gaan wij een soort van het brede plaatje schetsen. Waarbij we later nog een keer kunnen inzoomen op weer met losse podcasts, individuele dingen binnen D-Day. We gaan eigenlijk bij Operation Overlord, wat de overkoepelende term is voor D-Day en de slag in Normandië die erop volgt. Daar gaan we eigenlijk twee afleveringen bij stilstaan. We gaan vandaag nu gaan we het hebben over de voorbereiding op die ene dag. En die ene dag, 6 juni 1944. En we gaan vervolgens het hebben in de volgende aflevering over eigenlijk vanaf 6 juli tot augustus. Hoe wordt daar nou gestreden om door te breken enzovoorts. Want dat, ja, die idee is heel heftig. Maar die strijd in Normandië is ook heel heftig.
Ja.
Dus die twee dingen die gaan wij eigenlijk behandelen in de komende twee afleveringen. En ik denk, ja, dit zijn eigenlijk de belangrijkste veldslagen in het Westen. Dit zijn misschien wel ook wel de enige veldslag die... op dezelfde grootte gaat staan met wat er in het oosten gebeurt. Dus waar de veldslagen die we net genoemd hebben, qua grootte... dit is het enige wat daar in de buurt komt.
Ja, en dan in de buurt komt. Hè? Dus niet eens die aantallen zelf.
Nee, precies. Niet echt die aantallen nog.
Ja, want waar zijn we dan, Thijs? Waar zijn we en welke datum is het? Hoe laat is het?
Ja, kijk, oké, de situatie in de oorlog. Want we slaan natuurlijk wel een aantal dingen over. Dat is de realiteit, want we gaan hem in
over... Dit is de laatste keer.
Nee, we slaan een aantal dingen over, want wat Kijk, wat wij eigenlijk gaan doen is, we gaan later natuurlijk meer dingen hier bijvoegen. En wat we nu hebben overgeslagen, dat is wel handig om eventjes te noemen.
Ja, tuurlijk. En daar komen we dan op terug natuurlijk.
Nou, zoals je net al zei, de Sovjet-Unie is nu aan het winnen. Dus het gaat naar Berlijn vanuit die kant. Daarnaast, in Italië, is vlak voordat D-Day plaatsvindt, is Rome bevrijd. Dus dat betekent dat de geallieerden helemaal door Italië heen zijn geduwd naar Rome toe. En die hebben Rome veroverd. En dat was letterlijk een paar dagen voordat D-Day plaatsvond. Dus,
en hoe reageerde Hitler daarop dan?
Ja, Hitler was daar niet blij mee. Alleen, die had natuurlijk meer aan zijn hoofd dan alleen die oorlog in Italië. En die zag wel in dat Italië gewoon niet de plek was waar de geallieerden zo makkelijk door gingen breken. Want zelfs na Rome is het nog moeilijk, want dan krijg je de Alpen waar je overheen moet.
Ja.
Ja, en daar kan je daar een leger tegenhouden. Ja. Dus ik denk dat hij niet... Hij vond het vervelend dat hij in Italië troepen moest plaatsen. Dat is natuurlijk altijd vervelend geweest. Alleen hij zal er niet heel erg veel zorgen om hebben gehad dat het leger vanuit Italië doorbrak naar Duitsland toe.
En ja, want hij wist misschien ook wel dat hij er niks aan kon doen natuurlijk op dat moment.
Nee, hij kon alleen maar hopen dat het werd tegengehouden zoveel precies, mogelijk. Ja. En dat was hem. Die strijd om Afrika is dus gewonnen. Eigenlijk wat hierbij wel belangrijk is, de strijd om de Middellandse Zee is een soort van gewonnen. Dus die Middellandse Zee, die route van voorraden die uit Azië komen naar Engeland in dit geval, om weer te helpen met die aanval op Frankrijk. Die route is veiliggesteld, dus dat is wel echt heel belangrijk.
En dat doen ze dan door daar gewoon bootjes neer te leggen en dat...
En in dit geval die Duitsers zo ver mogelijk weg te trappen van die kusten. Zodat ze eigenlijk ook met vliegtuigen er weinig meer
Dus dat is wel echt heel simpel eigenlijk gewoon geregeld eigenlijk.
Ja. Okay. Duitsers zijn eigenlijk op alle fronten aan het verliezen. Sovjet-Unie, daar verliezen ze die oorlog van. Italië hebben ze die oorlog eigenlijk verloren. En dan vervolgens komt nu natuurlijk nog die spanning van wanneer komen die geallieerden nou landen in Frankrijk.
Want dat was wel duidelijk dat het ging gebeuren.
Ja, want dat is waar wij, ik weet niet eens hoeveel afleveringen, maar iets van 6 afleveringen geleden het zo over hebben gehad. Die slag om Engeland, die zorgde ervoor dat constant dat gevaar daar hing van vanuit Engeland gaat een keer een aanval komen.
Ja.
Die hele Atlantic Wall, dus die linie van bunkers en alles die ook bij Hoek van Holland liggen en overal in de duinen liggen Duitse bunkers, die hebben ze gemaakt omdat dat probleem er was. Ja. En zij niet wisten waar die landing ging plaatsvinden.
Ik vind dat nog steeds wel interessant, want hij was zo erg gefocust op die soort van springplan natuurlijk, Engeland. En waarom heeft hij dan maar één keer geprobeerd dat eiland te pakken?
Ja, omdat je daarna het probleem van de Sovjet-Unie was een groter probleem. En op het moment dat ze Engeland niet hadden gepakt, maar ze hadden Operation Barbarossa wel gehaald. Ze hadden echt die Sovjet-Unie van de map geveegd. En vervolgens is dat van hun. Dan is het probleem van Engeland ook geen probleem meer.
Alleen als je weet dat de Sovjet-Unie natuurlijk 14 miljoen mannen in de reserve heeft.
Ja, maar we hebben het natuurlijk over gehad. Stalin had anders waarschijnlijk ook aangevallen.
Ja.
Niet dat jaar, misschien een jaar erop, misschien het jaar daarop. Ja,
en dan is weer elk jaar wat jij wachtte zij ook.
En zij gingen Engeland echt niet meer pakken. Na die Battle of Britain ging die luchtmacht van Engeland ging herstellen. Nou, uiteindelijk kwam natuurlijk Amerika er nog bij. Ja, vanaf dat moment is het onmogelijk om dat eiland te pakken. Wat heel belangrijk is voor de slag die we vandaag gaan doen, dat wij gaan daar nog een kleine miniserie over maken. Dat doen we na de concentratiekampserie. Die komt dan uit. En die onderhandelingen tussen Stalin, Churchill en Roosevelt gingen over heel Europa en hoe Europa eruit moest zien na die oorlog. Maar Stalin was heel veel druk aan het zetten op Churchill en Roosevelt om dat tweede front te openen. Want wij zeggen wel, hij vond het niet erg dat hij mannen verliest. Maar het was wel lastig uitleggen. En hij wilde wel dat de druk van de Sovjets werd afgehaald. Want zij waren echt veel mensen door. Hij was uiteindelijk wel een beetje... maakte zich er wel zorgen om.
Ja.
Vooral omdat de situatie na die oorlog zo zou zijn dat zij misschien wel door heel hun leger heen waren. Hebben ze die oorlog wel gewonnen.
En dan ben je alsnog kwetsbaar.
Ja, dan ben je weer kwetsbaar. Dus hij wilde heel graag dat Churchill en Roosevelt niet in Italië dat front openen. Want hij zag dat niet als iets goeds. Dat wilde Churchill heel graag. Dat hadden ze wel gedaan. Maar hij wilde liever dat het in Frankrijk gebeurde. En dat het echt een front werd wat de Duitsers heel serieus moesten gaan nemen. En dat was Italië gewoon niet door het Italiaanse landschap.
Ja.
Dus daar komt nog een miniserie over. Maar dat wordt wel interessant.
Ik vind het dan schitterend dat er zeg maar drie van die wereldleiders dan alle drie zo anders kunnen denken. En wel hetzelfde willen, zeg maar.
Ja, in feite willen ze hetzelfde, alleen ze willen het op een andere manier.
Precies.
En dus we gaan ook wel induiken dan in de kleine serie van waarom wilde Churchill nou zo graag in Italië.
Precies dit,
Maar het komt erop neer dat uiteindelijk zij ook wel begrepen dat de noodzaak om in Frankrijk te landen er ook was. Ja. En dat kwam dus in, de onderhandeling was mei 1944, dat is wat Stalin zei. En toen hebben ze het spelletje gespeeld dat het dan 31 mei 1944 was. Want dan was het in mei 1944. Om vervolgens zei Roosevelt al van... ja, oké, maar we willen liever juni... en dan laten we het gewoon een paar dagen uitlopen... en hebben we gewoon wat pech en dan zitten we in juni.
Dus hier is ook netto en bruto ontstaan,
ja,
denk ik.
Ja, maar dit is echt, dat zijn echt die, dat spelletje wat er gespeeld wordt. Dus, dus dat gaat er komen. En dat tweede front gaat er komen. En daar gaan wij het nu eigenlijk daar gaan wij nu naartoe.
Ja, interessant, man.
Ja, dus... ja, dat denk ik ook echt. En waar we in eerste instantie naar gaan kijken, eventjes om een beeld te schetsen. Dit is de grootste amfibische operatie, dus dat is van zee naar land gaan in de geschiedenis. Dus we hebben vorige keer de grootste tankslag in de geschiedenis gehad. Die Amerikanen en die Britten hebben wel ervaring met landingen uitvoeren. Dat deden ze tegen Japan bijvoorbeeld in de Stille Oceaan. Zijn er heel veel eilandjes veroverd, dus je moest telkens moest je vanuit zee dat eilandje op. Ook in Italië hebben ze de ervaring opgedaan om vanuit zee een land op te gaan. Maar in dit geval, dit zou zo groot worden vanuit Engeland. 156.000 man moesten naar de overkant naar Frankrijk gaan. En wat je daarvoor nodig had, was een enorm goede planning. En een onwijs grote vloot. Die waren aanwezig. En daar zijn ze dus maanden mee bezig geweest om dit te gaan laten slagen. Want het risico van deze operatie is... 156.000 man gaan naar de overkant. Maar als die daarheen zijn gebracht en het lukt om een of andere reden niet, dan zijn de verliezen enorm. Ja, dat leger zou zomaar eens van de mat geveegd kunnen worden. Omdat je een weg terug niet echt hebt. Dan krijg je een soort hernieuwd Duinkerken. Wat ze natuurlijk dat kon gewoon niet gebeuren.
Nee.
Dus hier hangt wel echt veel van af.
Want zo'n landing, zeg maar, die je dan doet, dat is dan door vliegtuigen en bootjes. Maar je zou niet kunnen zeggen van, joh, ik ben nu met mijn soldaat op het strand. Ik zie dat die lukt. Ik ga weer terug de zee in.
Nee, dat wordt heel moeilijk. Ja.
Okay.
En dat, kijk, in theorie zal nooit alles mislukken. Dus het zal vaak om één of twee stranden gaan. Maar het gaat meer om de strijd daarna. Stel, je bent net aan wal gekomen, maar je hebt het te zwaar. En je wordt aan alle kanten door Duitsers teruggeduwd. Dan wordt dat heel moeilijk om mensen daar weg te halen. Terwijl je bijvoorbeeld onder druk staat van Duitse aanvallen en bombardementen en kanonnen die op het strand gericht staan.
Ja, en want het plan zelf was letterlijk op het strand komen en door de bunkers.
Zullen we gaan uitleggen hoe dat plan echt in elkaar zat. Want het is wel echt interessant om te gaan bekijken. Dus dat gaan we zo doen. En dan gaan we ook kijken naar de luchtaanvallen en de zeelandingen. Want die twee dingen die
werken samen.
Ja, die werken echt samen. Die heb je bij elkaar nodig om dit te doen slagen. Maar kijk, en daar gaan we het eerst even over hebben. Want dat is wel echt ook een leuk onderdeel van deze oorlog. Tenminste, ja, het is gewoon wel...
Ja, wij vinden het leuk om te vertellen.
Ja, wij vinden het leuk om te vertellen. Het idee was, als de Duitsers precies weten waar wij gaan landen, dan gaan wij dit niet winnen. Want dan gaan ze gewoon aan de kust liggen met z'n allen en dan schieten ze je zo van het strand af.
Ja.
Maar op het moment dat die Duitsers niet precies weten waar je gaat landen, dan heb je ze misschien wel te pakken. Want dan ligt er een legertje daar, je ligt een legertje in Noorwegen, er ligt een legertje in Nederland, in Calais, in het zuiden van Frankrijk moet er ook een leger bij liggen. Dus wat je wil, en daar gaan we het in eerste instantie over hebben, dat heet Operation Bodyguard. En daar zitten nog andere kleine operaties onder. En Operation Bodyguard is de operatie die ervoor moest zorgen dat de Duitsers geen flauw idee hadden waar die landing zou gaan plaatsvinden.
Maar dat is toch sowieso niet zo heel moeilijk om uit Duitse handen te houden?
Nou, in die zin dat als jij honderdduizenden mensen aan het voorbereiden bent op een operatie, er zijn ook mensen die het weten, dan zouden spionnen ook kunnen weten, Duitse spionnen bijvoorbeeld, of mensen die zijn overgelopen, zouden kunnen vertellen waar het is.
Ja, dat is...
En als er één plan is, echt maar één, dus iedereen werkt aan één plan, we vallen naar Normandië aan,
ja, dan
gaat dat een keer uitlekken.
Maar hoezo zeiden ze gewoon niet tegen de soldaten waar ze heen gingen?
Nou, dat zeiden ze ook niet, dus die soldaten hadden niet echt een idee. Alleen, ja, je hebt gewoon om 156.000 man op een plek te landen, moeten er heel veel mensen ook over nadenken hoe dat dan gaat als je daar bent.
Het zijn wel serieuze aantallen.
Ja, dus het is niet zo dat één iemand de logistiek regelde hiervan. En die kreeg gewoon eventjes, als die toevallig ziek was op die dag, zou het fout. Er zijn natuurlijk honderden mensen die bezig zijn
met
waar gaan we zijn, landen, zeg maar. En hoe moet het vanaf daar? Hoe komen we daar aan? Wat zijn de problemen daar? Dus er zijn heel veel mensen betrokken bij de organisatie om die landing heen.
Ja.
En daarom zoomen we in op Bodyguard en daarbij Fortitude, omdat dat onder de operaties die onder Bodyguard zijn uitgevoerd misschien wel de interessantste en misschien wel de beste uitgevoerde is. Kijk, Bodyguard is dus een operatie die plaatsvond zo'n 9 maanden voor D-Day tot en met voorbij D-Day. Dus echt letterlijk gewoon bijna een jaar.
Okay.
Er overheen ging, want je probeerde zo lang mogelijk die Duitsers op het verkeerde been te zetten. En ze deden dit door eigenlijk gewoon misinformatie erin te gooien. Door eigenlijk bombardementen uit te voeren op andere stellingen. Bijvoorbeeld bij Hoek van Holland of bij Calais. En ook wel gewoon... dus over, en eigenlijk te laten zien... Wij weten, jullie weten niet waar wij heen gaan. En Operation Fortitude was gericht op voornamelijk Calais. Dus Calais, dat is een stukje, als je Engeland ziet, het kleinste stukje tussen Frankrijk en Engeland met dat water ertussen, daar zit Calais. Mm-hmm. En dat is dus ergens de meest logische plek om te gaan aanvallen, want je hoeft maar een heel klein stukje water over. Er zijn mensen dat stukje zwemmen.
Echt?
Ja, dat is echt zo'n ding. Oh. Ja, ah, dat gaan wij niet
Nou ja, dan pakken we wel sportfonds.
Ja, dat is wel goed ook, ja. Maar die Fortitude was dus bedacht. Wat gaan we nou doen? We leggen recht tegenover Calais. Nee, leggen we in Engeland leggen we een nepleger neer. Dat is een leger dat bestaat uit allemaal opgeblazen tanks. En opgeblazen barakken en opgeblazen... En alles is nep daar. Dus je vliegt bovenlangs en je bent een Duits vliegtuig, dat deden ze. En die maakten foto's van de legeropbouw, want de legeropbouw zegt wat. Als je bij de plek aan de overkant opbouwt, dan zal je hoogstwaarschijnlijk bij Calais... Je gaat niet dan vanaf daar helemaal kruislinks ergens anders aanvallen. Nee. Dus die plek zegt wat. En daarnaast ga je misinformatie zeggen. Dus je gaat constant soort van informatie lekken die niet klopt over een aanval op plekken die je niet gaat doen.
Dus bijvoorbeeld zeggen, oh, wat is het mooie weer, zeg ik, Calais. Goed, mooi weer is in Calais.
Ja, is precies. En constant vliegtuigen over Calais laten vliegen die foto's maken. Heel veel, overdreven veel, maar gewoon zoveel als dat je nodig hebt om eigenlijk echt dat te doen.
Ja.
Zodat de hele tijd Duitsers rapporteren, oké, dus er zijn weer 15 vliegtuigen overgevlogen die foto's maakten. Dus waarschijnlijk gaat hier wel wat gebeuren, want je gaat dat eigenlijk, anders ga je dat niet doen.
Eigenlijk je gewoon tegen een, misschien hebben ze dat ook wel gedaan, tegen zo'n officier gezegd van, ja, we gaan gewoon bij Calais aanvallen. Ja. Maar ik wil dat jij even die foto's maakt. En dat hij oprecht dacht dat hij daar ging landen.
Ja, ik weet niet, misschien dat ze dat ook wel... Ik kan me wel voorstellen dat die verkenningsvluchten geen idee hadden. Of dit echt of nep is. Die moesten dat gewoon doen. Die gingen er gewoon heen en die maakten gewoon die foto's. Maar kijk, het werkt ook. Want er ligt een leger bij Calais en Hitler denkt oprecht... en ook veel van zijn officieren, maar vooral Hitler uiteindelijk is hier doorslaggevend in... die denkt echt dat die legers... dat leger gaat landen bij Calais. En dat werkt tot op de dag van D-Day. Want dan denkt hij nog steeds dat daar bij Calais was. Maar niet alleen tot op de dag van D-Day. Want het leger ligt niet heel ver van Normandië af. Maar tot voorbij D-Day. Wekenlang is dat leger daar blijven liggen. Omdat hij dacht na D-Day zelfs nog. D-Day, oké, daar zijn ze geland. Maar ik denk nog steeds ook dat ze bij Calais gaan landen. Tweede aanval. En als wij hier dat leger wegtrekken en zij landen, dan rijden ze in één klap door naar Duitsland toe, want dan ligt er niks in hun weg. Dus dat leger wat bij Calais lag, dat had al lang naar Normandië gekund toen die slag bezig was en had echt een impact gehad als die daarheen zijn gegaan. Maar die bleven daar dus liggen.
Dus eigenlijk door die grap om die neplegers uit te plaatsen, dacht Hitler weken na D-Day, ja, die gasten die komen wel, let maar op.
Ja, dus het heeft wekenlang heeft het hem zijn leger doen vasthouden op een plek waar er niks ging gebeuren. En dus zo goed slaagden sommige van die operaties, waardoor die Duitsers op het verkeerde been stonden. En in dit geval Hitler dat leger gewoon vasthoudt. Het is echt een heel bijzondere operatie die enorme impact heeft. Want op het moment dat Hitler, vanaf het moment dat zij daar landen, zegt dat leger wel bij Calais ligt, rijdt er nu heen en gaat gewoon vol in de aanval. Ja, dan is het veel moeilijker om die slag om Normandië te winnen.
Dus even tot voor in mijn hoofd. Dus los van dat we niet eens weten hoe D-Day gaat afronden, of gaat eindigen in ons verhaal, is het zo dat Hitler denkt iets omdat hij van zijn vliegtuigjes foto's krijgt dat hij een leger ziet liggen. Nou, niet heel gek gedacht dat hij dus denkt van, nou, dan gaan ze hier ook aanvallen. Dus het leger ligt bij Calais. Vervolgens wordt hij ergens anders aangevallen door de Amerikanen en de Engelsen. En hij denkt nog steeds, nee, ja, dat is kut dat het daar nu gebeurt, maar die komen ook hier nog.
Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus dat is wat die Operation Fortitude en Bodyguard als geheel, want dat deden ze op meerdere plaatsen die misinformatie verspreiden. Dat is wat die operatie moest doen. En dus waar die ook wel voor een deel in slaagde.
Ja.
Echt heel belangrijk was.
Oké, en dat idee van het nepleger dan, hoe is dat dan ooit zo gegaan?
Nou, kijk, hebben ze ook al bij in Afrika, daar gaan we het nog een keertje over hebben hoor, maar in Afrika hebben ze ook al neplegers ingezet om de Duitsers te misleiden, om een aanval te faken, maar ook een verdediging te faken. Van nou, Je moet hier niet aanvallen, want we hebben hier heel veel troepen liggen. En dat waren dan ook allemaal neptanks eigenlijk. Vanuit de lucht lijkt dat echt. Ja. En vervolgens maakt de vijand maakt daar keuzes op. Want die denken, oké, er liggen 200 tanks over op die kant. Nou, dan moeten we daar misschien niet of wel heen. Maar in ieder geval, de informatie klopt niet. En ze hebben daar meerdere keren hebben ze daar wat mee gedaan. En ja, wat de Duitsers bijvoorbeeld in Koers hebben het over gehad, was dat geen geheim waar die aanval ging plaatsvinden.
Nee.
De Duitsers pasten dit soort dingen weinig toe. Probeerden die informatie eigenlijk niet. Ja, dit was gewoon recht toe recht aan oorlog voeren. Wij hebben dit en we gaan jullie aanvallen.
Ja. Een soort arrogant ook wel.
Ja, en dat leidde er bij Koersk natuurlijk toe. Dat Stalin constant en zijn generaals constant troepen toevoegen aan die aan het veldslag. En dan hebben we gehoord wat er gebeurde. Maar kijk, die Amerikanen en Britten die zijn hier wel mee bezig. En dat lukt ook wel.
Ja.
En tot op de dag van D-Day, daar hebben ze ook neppoppen gedropt. Dus parachutisten. Zodat alleen maar Duitsers, al bel je maar 10 minuten door van, hey, hier landen allemaal mensen om me heen. En vervolgens hoor je 10, 15 minuten later, hoor je weer, oh, nee, dat klopt niet. Dat gaat ook weer
een stukje verwarring natuurlijk.
Ja, je gaat ook weer daardoor twijfelen aan, oké, maar we hebben daar ook een mensen, klopt dat dan wel? Weet je wel? En dan moet je weer gaan bellen met elkaar. Je moet weer gaan kijken, oké, wat klopt nou wel, wat klopt nou niet?
Ben je alles bij uur, elkaar, ja.
2 uur mee bezig, maar dat is precies genoeg voor heel veel van die gasten om de dingen te veroveren die ze moeten veroveren. Dus
ja.
Die Operation Bodyguard heeft echt impact gehad tot na die day.
Maar echt geniaal, man, eigenlijk.
Ja, is wel gaaf.
Bizar, hè? Dat je dan dus gewoon een, ja, dat je gewoon een voorsprong pakt in een slag door een ander voor de gek te houden.
Ja.
Niet door agressief te zijn met kogels of met bommen. Gewoon voor de gek houden.
Ja, voor de gek houden is dit. En dit is heel effectief voor de gek houden.
Ja, heel kinderachtig ook.
Ja, en dan hebben we Operation Overlord. Dat is het gehele plaatje. Dat is het idee. We landen en vervolgens veroveren we, breken we door eigenlijk. Dat is eigenlijk Operation Overlord naar Frankrijk toe en uiteindelijk naar Duitsland en zo. En de operatie heet daarvoor Overlord. En we hebben dan over D-Day. En D-Day is heel bekend van 6 juni 1944. Maar bijvoorbeeld de operatie in Market Garden, het moment dat ze daar gaan landen, heet ook D-Day. En D-Day staat voor volgens mij Decision Day. En is gewoon, dit is dag nul. We gaan nu starten. Dat is waar D-Day voor staat.
Ja.
Maar op het moment dat je natuurlijk D-Day nu noemt en je tikt het in op Google, dan vind jij 6 juni 1944.
Ja, dat is gewoon het meest bekende.
Ja,
terwijl bij ons is D-Day dinsdag of donderdag.
Ja, bijvoorbeeld, inderdaad. Dat is inderdaad hoe het zit, ja. Ja, dus dat zijn. En wij gaan nu kijken naar 2 operaties. En de eerste operatie die we gaan behandelen dadelijk zijn de luchtlandingen. Want die gasten zijn heel belangrijk en die gaan als eerst gaan ze naar de overkant. En vervolgens komt dan in de vroege ochtend van die 6 juni 1944 komen de zeelandingen, zou je kunnen zeggen. Mensen die de stranden moeten gaan veroveren.
Lijkt ergens wel een beetje op de Blitzkrieg. Het idee, zeg maar, de achter en er doorheen.
Ja,
zeg maar.
In die zin wel. Maar kijk, de Blitzkrieg is natuurlijk heel bekend van zijn tank.
Ja.
De tanks die doorbreken en dan gaan verspreiden, zeg maar, achterlangs rijden. En wat hier heel belangrijk bij is tanks waren nagenoeg niet te gebruiken. Ze hebben ze wel gebruikt aan die stranden. Ze hadden tanks zo gemaakt die konden drijven. Die waren met een soort van
ze hebben er badeentjes.
Ja, een soort badeentjes van gemaakt. Bij Omaha Beach zinken die bijna allemaal. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Als jij in zo'n ding zit, moet je.
Ja, dan ben je denk ik een onderzeeër.
Ja, dan ben je een onderzeeër zonder dat je daarop gebouwd bent, zeg maar. En dat is echt een hel. Die zullen er ook nog wel liggen daar trouwens. Die liggen natuurlijk gewoon nog op die.
Dat is wel bizar.
Maar, dus tanks is juist het probleem is, het moet eigenlijk worden uitgevoerd voornamelijk door mensen die laarzen aan hebben en moeten rennen. En dat is natuurlijk, dat is wel echt, dat maakt het wel heel erg moeilijk, want de Duitsers hebben wel tanks die ze kunnen inzetten tegen die gasten.
Omdat die aan het verdedigen zijn natuurlijk.
Juist.
Ja.
Nou, wat moesten die luchtlandingen nou voor elkaar krijgen? Want dat is de eerste die moeten wat gaan doen. Die gaan in de nacht van 6 juni, gaan zij dus in de vroege ochtend, en terwijl het nog donker is, gaan zij naar de overkant. En het idee van luchtlandingen is hier, zij pakken bruggen, zij pakken kruispunten, en zij schakelen doelen uit die gevaarlijk kunnen zijn voor de landingen die op de stranden plaatsvinden.
Dus fase 2, zeg maar.
Ja, en het idee is als volgt. Je gooit die parachutisten neer met soms gliders. Dat zijn zweefvliegtuigen die over de grond heen landen eigenlijk gewoon. Die zweven en die landen op de grond.
Zonder piloot.
Ja, met piloot. Maar daarna stapt iedereen dat vliegtuigje uit wat letterlijk in een weiland ligt.
Oh, dus dat boeit ook niet met het vliegtuig?
Nee, dat is één keer te gebruiken, bij wijze van spreken, dat glijden. Als die oké land zijn.
Een eendags
vliegtuig.
Een
eendags vliegtuig. En je hebt dan mensen die natuurlijk gewoon uit hun vliegtuig springen. En net dat zie je bij Band of Brothers.
Ja, oh ja. En dan ze worden wel een beetje een soort van echt wel geconcentreerd gedropt dan, toch?
Ja. Ja, dus er zit echt een plan achter. Het is niet zo, je gooit die gasten maar gewoon wat neer en ga maar wat doen. Die worden neergegooid in de buurt van kruispunten. Dus waar bijvoorbeeld de Duitsers langs moeten om naar de stranden te kunnen. Want als wij daar dan zitten, kunnen de Duitsers er niet langs.
Lekker simpel.
Ja, het is heel simpel. Heel moeilijk uit te voeren, maar het plan is heel simpel.
Ja.
Die worden ook gedropt in de buurt van bijvoorbeeld kanonnen die op het strand gericht staan. En die moeten dan die kanonnen uitschakelen.
Ja. Dus iedereen heeft wel gewoon een eigen plan, zeg maar. Elk groepje.
Precies, en dat is overigens wat je bij Band of Brothers voor een deel terug ziet komen natuurlijk. Dat is dan voor de Britten zijn heel bekend van Pegasus Bridge. Daar gaan we daar ook even naar kijken. Mm-hmm. En dat is een brug over het kanaal. Het kanaal wat naar Kaan ligt en dan naar de zee gaat. En als je die brug in handen hebt en de vijand kan daar niet overheen, dan kunnen die tanks en die troepen van de vijand niet naar de Britse stranden toe. En hebben die Britse stranden wat meer tijd om te landen, naar voren te komen en die oorlog te gaan voeren.
Ja.
Dus dit is eigenlijk het plan in de nacht van de luchtlandingen.
Oké.
En dan krijg je natuurlijk vervolgens in de ochtend het plan van de mensen die de stranden opgaan. En wat die moeten doen, is de stranden op, zo snel mogelijk de stranden af. Zorgen dat de stranden vrij zijn, zodat we meer mensen aan wal kunnen zetten. Zoveel mogelijk mensen aan wal. En die mensen gaan vervolgens landinwaarts met z'n allen richting die parachutisten die bij die bruggen zitten, bij die kruisen. Ja, en die moeten elkaar een handje tik gaan geven. Want als we dat gedaan hebben, dan zijn we veilig.
Okay.
Want dan kunnen we namelijk gaan verdedigen wat we hebben. Een soort van halve cirkel, zou je kunnen zeggen.
Want je hebt het water in je rug dan natuurlijk, ja.
Ja, en dan heb je het water in je rug. Je hebt jouw verdedigingslinie met alle kruispuntjes en bruggen heb jij in handen met parachutisten en jouw troepen die net geland zijn. En vanaf dat moment kan je die Duitsers gaan tegenhouden. Kan je daar achterlangs op gaan bouwen. En dan kan je gaan aanvallen. Dus dat is eigenlijk het plan van die
dag. En dat plan is natuurlijk fantastisch.
Dat plan klinkt fantastisch.
Klinkt ook echt fantastisch.
Ja, precies. En kijk, wat ze niet gingen hebben bij D-Day, was al van tevoren bedacht. Ze gingen geen haven kunnen veroveren. Want ze konden niet landen bij Cherbourg, wat eigenlijk de grootste haven in de buurt is. En die gaan veroveren, want dat ging ooit lukken. Dat was te zwaar verdedigd. Dus ze hadden geen haven. Dus wat er gebeurt op die stranden, is dat daar kunstmatige havens worden gemaakt. En daar kan je heel makkelijk foto's van vinden als je dat zoekt. Ik zal er ook wel een keer een TikTok filmpje over maken, denk ik. Moeten we een keertje gaan doen, dat is wel goed. Maar die kunstmatige havens, die gaan ervoor zorgen dat je dus voorraden en ook tanks, wat dus in eerste instantie er niet was, aan wal kan krijgen, makkelijker.
Ja, een soort checkpoint voor
juist.
Jou eigenlijk.
Dus dat is het idee eigenlijk van die eerste dag.
Ja.
Proberen dat brughoofd te veroveren.
Oké, dus dat operatie Overlord is zeg maar de overkoepelende naam voor D-Day. En D-Day betekent dan dus Decision Day, waar 6 juni onder valt bij die stranden.
Ja.
En dat zijn dus ruim 150.000 man die dat gaan doen.
Ja.
En toen bedacht ik me net van, het is best wel risicovol dit idee. Het idee is goed, het idee is leuk. Maar waarom zou je niet die 150.000 man gewoon verspreid over heel die kust gaan droppen dan?
Ja, omdat dat waarschijnlijk niet gaat lukken. Kijk, wat eigenlijk hier nu gedaan is, het is heel risicovol. Want dit is echt heel risicovol. Ik bedoel, als 3 stranden, 2 stranden het niet halen, dan zijn de gaten tussen die stranden in zo groot dat het heel moeilijk wordt om dat te gaan fixen. Maar wat nu het idee is, je hebt 5 stranden waar ze op gaan landen. Dus niet 1 strand en daar moet het dan maar lukken of niet lukken. Maar je hebt 5 stranden. Dat betekent dat als er 1 zou wegvallen, zou dat wel een probleem zijn. Maar zouden de andere stranden het kunnen opvangen. Maar doordat jij zo geconcentreerd best wel veel troepen aan wal zet, heb je een grotere kans van slagen dan dat je... Ja, je moet vervolgens moet je echt een groot leger hebben.
Een blok vormen, zeg maar.
Ja, want als er 2000 man worden gedropt in Normandië en 2000 Hoek van Holland en 2000 bij Haarlem enzovoorts, dan gaan die Duitsers dat natuurlijk allemaal wel kunnen wegvegen uiteindelijk.
Ja.
Dus je moet echt gewoon geconcentreerd heel veel troepen aan wal kunnen krijgen.
Maar ook omdat natuurlijk die Duitsers natuurlijk ook gewoon verspreid over die hele linie.
Juist. En dat is het grote voordeel wat ze hebben. Die Duitsers weten dus niet waar ze gaan komen. Als die Duitsers echt op Normandie met z'n allen hadden geweest, had het niet gelukt.
Nee.
Maar dat zijn ze niet, want ze hebben geen idee waar het gaat plaatsvinden. Hm. En kijk, dus dat zijn de plannen. En dan nu de uitvoering, want dat is natuurlijk...
Dat is het tweede.
Dat is het tweede ding. En je zei al, het is risicovol. Het is ook niet makkelijk. En het gaat ook niet overal goed. Dus laten we gaan kijken naar wat er gebeurde nou op 6 juni 1944.
Ja.
Een hele belangrijke dag in de wereldgeschiedenis eigenlijk.
Ja.
De dag dat de geallieerden die oorlog echt aangaan met Nazi-Duitsland en gaan proberen dat op de knieën te krijgen. Ze hebben 1 geluk, eigenlijk 2. En dat is dat Rommel, Erwin Rommel, dat is de generaal die daar de leiding heeft eigenlijk. En dat is een fantastische generaal die al heel vaak... de strijd is aangegaan, ook in Afrika, met die Duitsers. Of met die Amerikanen en de Britten. En Rommel die is op dat moment weg voor de verjaardag van zijn vrouw. Ja, want die heeft namelijk gehoord op een paar dagen voor D-Day van zijn weerman. Die vroeg hij van, joh ja, gaat het plaatsvinden? En het weer was rommelig in die periode. En de voorspelling was zo dat op 6 juni 1944, 5 juni 1944, die operatie niet kon gaan plaatsvinden. Want het weer was niet goed genoeg.
Dus hij kon wel even weg.
Hij kon wel even weg en hij ging ook eventjes weg. Dus Rommel, de man die wel beslissingen had durven nemen zonder dat Hitler daarbij goedkeuring had gegeven, die was op dat moment niet aanwezig.
En wordt hij dan niet overgenomen of zo?
Nou, in die zin ja, maar niet door mensen. Want Hitler was al een beetje panisch. En die ging, zoals we vorige aflevering hebben gezegd, die liet niet zomaar mensen meer beslissingen nemen. En mensen waren gewoon bang. Rommel was niet zo bang. Die had wel gewoon wat gedaan. Alleen de mensen die nu die functie overnamen, die waren wel bang. En wat gebeurt er? Ja, dit is niet heel gek wat er gebeurt. Maar Hitler slaapt op 6 juni 1944.
Hij wil ook een slaper wel.
Ja, hij sliep ook gewoon wel eens. Oh, ja. En hij sliep dus op 6 juni 1944 in de nacht toen die landingen plaatsvonden. En niemand durfde hem wakker te maken, want er waren ook sprake van neplandingen en nepparachutisten. En wat nou als we hem wakker maken, klopt niet. En dus die chaos. En vervolgens lagen de Duitse legers op zich wel klaar die naar de kust hadden kunnen gaan. Alleen dat duurde dus weer een paar uurtjes voordat iemand zei, doe dat ook maar. Dus die paar uren, omdat Rommel er niet was, die beslissing echt wel had genomen, en Hitler sliep, die paar uurtjes die hebben ze een soort van gratis gekregen, zou je kunnen zeggen.
Maar hebben ze niet die landingen op 6 juni, is niet per se op 6 juni geplaatst, omdat dan de vrouw van Rommel jaren?
Nee, dat niet, is nee. Echt nee, dat is wel toeval, ja. Dat is wel gewoon geluk, ja, niet bij een ongeluk, de vrouw was gewoon jarig. Ja. Maar dat is gewoon geluk hebben.
Ja.
Kijk, en nu gaan we naar die landingen toe, want hoe gaan die landingen dan? Nou, die landingen gaan goed en die gaan slecht. En dan hebben we het voornamelijk nu over de luchtlandingen die in die nacht plaatsvinden. Bij de Britten gaat het best wel goed. Bijvoorbeeld Pegasus Bridge is een hele spectaculaire landing eigenlijk die plaatsvindt. Daar komt zo'n glider die landt naast die brug echt. Dus die op een paar tientallen meters afstand landt dat ding. Daar stappen al die gasten uit. En die gasten die gaan met z'n allen rennen ze die brug op. En die veroveren die brug. Waar ook natuurlijk springstof klaar ligt om die brug in de fik of op te blazen enzovoorts. Maar ze waren snel genoeg om dat voor elkaar te krijgen. Dus die jongens die veroveren die brug, houden hem in handen. En die zorgen er dus voor dat er een heel deel van het Duitse leger niet zo makkelijk bij die stranden kan gaan komen.
Ja dat is wel geslaagd.
Dus dat is geslaagd.
Ja.
Er komt daarna een heel spannend moment. Want zij hebben vrij weinig zware wapens. En er komt een tegenaanval. En die tegenaanval die wordt afgeslagen of afgehouden zou je kunnen zeggen. Door ook wel gewoon te bluffen. Bijvoorbeeld er lagen twee gasten in een soort van putje langs de weg of iets in die richting. En die lagen te mikken met een Piat. Dat is een antitankwapen, een soort van buis waar een granaat uitgeschoten wordt. En die zagen twee Duitse tanks op hun afkomen. En die hadden één schot. En die dachten, ja, dit moet gewoon goed gaan.
Ja.
Dus die lagen heel lang te wachten tot ze konden schieten. En die schoten de eerste tank precies op de plek waar je moest raken, schoten ze die tank kapot. Waardoor de tweede tank dacht, holy shit, die gasten hebben ook nog eens echt zware wapens bij zich. Want ze raken die tankie voor mij en die is weg. Dus die ander, die gaat naar achter toe en die gaat terug.
Zo, dus het werkt gewoon.
Ja, maar je moet hem wel zo raken.
Ja, maar hij was geraakt.
Dus. Ja, hij was zo geraakt en dat werkt. Dus die houden die aanval af, heel dapper. Die brug kan je, of die plek kan je nog bezoeken. Is ook echt, als je in Normandië bent, is het echt waard om daarheen te gaan. Daar werkte tot voor kort, werkte daar nog in het café wat ernaast staat, werkte nog de oude vrouw, die destijds een klein meisje was. Die loopt daar nog gewoon rond en geeft mensen een drinken. Die oude vrouw, dit was een meisje toen dat gebeurde. En die parasitisten die zijn natuurlijk in haar café geweest. Dus die kende ook die parasitisten nog. Er is volgens mij een documentaire over gemaakt dat die gasten weer teruggaan en dan die vrouw weer ontmoeten enzovoorts. Dat is wel echt...
Van lijp.
Ja, dat is wel een lijp verhaal. Dus,
dan is het ook echt, zeg maar.
Ja, precies. Ja.
Voor als je het niet gelooft, dan weet je dat het echt is.
Daar kon je het nog van. Ik weet niet of ze nu nog leeft, maar dat is het wel... sowieso is het waard om die kant op te gaan.
Ja.
Dat is de Britse kant. Daar lukken een aantal dingen heel goed. Een aantal dingen ook niet. Maar dan gaan we naar de Amerikanen. En dan eigenlijk gaan we naar Band of Brothers.
Ja.
Daar gaan die landingen niet helemaal goed. En dat heeft ermee te maken dat het weer, de wind wat heftiger is. Dus de Amerikaanse landingen verspreiden heel erg. En vervolgens ja, lopen die gasten, lopen dus helemaal niet bij elkaar. En het is natuurlijk het idee, je dropt 100 man op één veld. En die 100 man die pakken allemaal hun spullen. En die gaan vervolgens naar dat kruispunt wat ze moeten veroveren. Maar als die 100 man op 25 verschillende velden droppen, waarvan de helft weer de andere helft niet kan vinden, en ook nog eens misschien wel een kwart wordt uitgeschakeld enzovoorts, dan heb je natuurlijk veel minder man om dat doel te gaan bereiken.
Maar waarom zouden ze op andere velden landen?
Nou ja, door de wind en doordat ze uit elkaar geslagen werden door Duitse luchtafweer geschud, wat er natuurlijk was.
Oh ja, dus je springt uit zijn vliegtuig en er wordt wel gewoon op je geschoten.
Ja, er wordt wel gewoon geschoten ook veel. Ja, dus het is niet zo fijn.
Nee.
En die Amerikaanse doelen, daar worden dus heel veel doelen ook niet van gehaald. En die moesten dus een, bijvoorbeeld Carentan is een heel bekend dorpje van Stalingrad, van Benovbrales. Dat zou eigenlijk op de eerste dag al veroverd moeten zijn, maar dat werd pas een paar dagen later veroverd. Saint-Mary-Glise is heel erg bekend. Daar landen die gasten op de marktplein van dat dorpje. En in een van die kerk daar landt die gozer en die blijft daar hangen aan de kerktoren. En die kerel die speelt dood. Die denkt van ja, ik hang hier nu. Laat maar, ik ga gewoon doen of ik dood ben.
Ja.
Maar die ziet onder hem, ziet hij natuurlijk al zijn maten die op het plein landen, die worden gewoon afgeschoten.
En yoghurt geschoten, ja, natuurlijk. Ja.
Dus ook die aanval loopt niet zo goed. Dus bij de Amerikanen lopen er heel veel dingen fout. En nou ja, dan zie je natuurlijk met Band of Brothers, zie je wel dat ze daar zich van herpakken en dat ze toch wel weer wat doelen kunnen gaan bereiken. Maar het loopt niet zoals het moest gaan lopen. En dat kon er gaan zorgen dat die landingen die gingen plaatsvinden ook een stukje moeilijker gingen zijn.
Ja.
Die zeelandingen, zeg maar.
Maar dit is nog steeds allemaal op 6 juni?
Dit is allemaal in de nacht van 6 juni. Dus vanaf, ik weet niet hoe laat precies, maar 3-4 uur 's nachts worden die gasten gedropt.
Zo.
En ja, dat is echt een serieuze...
Ja, dat is wel echt serieus werken gewoon.
Ja, heel spannend werk. Want je landt natuurlijk ook in een land. En vervolgens gaan die gasten door bosjes kruipen en dan hoor je weer wat. En is dat nou een Duitse? En Duitsers horen ook wat. Dus je krijgt een hele moeizame strijd waarvan niemand precies nou weet in de nacht wie je voor je neus hebt.
En die geallieerden die dan zo zeg maar die aanval doen, hebben zij een idee hoe de Duitsers daarop reageren? En hoe gaan ze daar dan mee om? Want het kan toch ook zijn dat ze denken, hé, helemaal geen antwoord of veel...
Dat is natuurlijk wat je hoopt, ja. Dus je weet natuurlijk niet precies wat de Duitsers gaan doen. Alleen, je probeert daarom ook die acties wel snel uit te voeren. Want kijk, uiteindelijk weten ze natuurlijk wel, die Duitsers gaan hier wat tegen doen.
Ja.
Maar op het moment dat jij heel erg snel, zoals Pegasus Bridge... Die brug die veroverd werd door die Britten, dat gaat zo snel dat de Duitsers geen kans hadden om daarop te reageren op het moment dat ze dat hadden gewild. Dat is gewoon in 10 minuten tijd, bij wijze van spreken, pakken ze die brug.
Ja.
Bij die Amerikanen loopt dat dus niet in 10 minuten telkens.
Nee.
En dan gaan die Duitsers natuurlijk wel zich kunnen organiseren en die gaan vervolgens er wat tegen kunnen doen.
Dan is tijd wel echt kostbaar.
Ja, dan is tijd echt kostbaar.
Ja.
Kijk, en dit is de nacht. He, dus je hebt nu de nacht gehad. Bij de Amerikanen doelen niet allemaal gehaald, maar wel genoeg misschien wel zeg maar chaos veroorzaakt om de landingen te helpen.
Ja, want ergens wordt Hitler ook wakker, toch?
Ja, dus precies. En dat is wel, en op het moment dat hij wakker wordt, is het dus eigenlijk chaos. Want wat is er nou bij door die Amerikanen wel en niet veroverd? En overal wordt een beetje gestreden. En die gasten, dus dat zijn wel echt heel veel dappere gasten die daar landen. Die gaan ook echt wel gewoon wat doen. Ook al zijn ze maar met 10 man in plaats van 40. Die gaan in een huisje zitten en die gaan gewoon die Duitsers tegenhouden die eraan komen. Maar allemaal met het idee, nu komen die jongens die stranden op gaan rennen. En die gaan ons dadelijk komen versterken.
Ja.
Dus of volhouden tot de ochtend, hopen dat dat snel gaat en dat ze er dan heel snel bij zijn.
Ja.
Ja, en die landingen...
Je zei het goed, hopen.
Ja, dat is echt hopen dit. Want als dat bij 5 stranden fout gaat, dan ben jij echt de lul. Want dan zit jij gewoon in Frankrijk waar je niet meer wegkomt. Gewoon zo simpel is het natuurlijk.
Ja, ben over chipkaart vergeten.
Ja, dan kom je nooit meer naar huis.
Precies.
Die landingen gaan plaatsvinden op 5 stranden. En dat zijn Juneau, Sword, Gold, Utah en Omaha Beach. Dat zijn 5 stranden over de hele kust van Normandië eigenlijk. Die liggen best wel ver uit elkaar. Ik bedoel, dat loop je niet op een dag.
Nee.
Ja, misschien, ja, tenzij je heel hard doorloopt.
Ja, precies. Dat heeft te maken met
hoe hard je loopt wel. En op die 5 stranden gaat het eigenlijk... Bij 4 stranden gaat het gewoon echt wel prima. Dus daar vindt de landing plaats. Je moet een landing zien als kleine bootjes met een paar tientallen mensen die daarin zitten. Die gaan richting het strand. Dan gaat een klep, valt open. En op het moment dat die klep openvalt, weet jij hoe laat het is. Op het moment dat die klep openvalt en jij wordt met z'n allen helemaal weggeschoten, dan ben je de lul. Valt die klep open en gebeurt vrij weinig, dan kan je het strand op.
Een soort doorloop.
Juist. Bij 4 van de 5 stranden gebeurt over het algemeen dat. Ik bedoel, er zijn slachtoffers gevallen, maar niet zo erg als het kan zijn. Dus die klep valt open. Die gasten gaan het strand op. En die moeten wel hier en daar wat matten. Ja. En weten gewoon de strand te veroveren enzovoort.
En dan zie je het voor je. Je loopt het strand op en dan staan daar die Duitsers. Of is dat dan in een bunker of met kanonnen? Of hoe?
Nee, die zitten inderdaad in bunkers. Die zitten gewoon in loopgraven. Die zitten ook in huizen. Dus bij de Britse stranden zijn er best wel wat huisjes ook langs de kant. En daar zitten ze dan ook in.
Ja.
En die gaan dan schieten. Die schieten dan op jou. Ja, bij die Britse stranden gaat dat bijvoorbeeld, en de Canadese stranden, dat zijn Juno, Gold en Sword. Daar gaat het best wel vloeiend, zou je kunnen zeggen. Die krijgen landinwaarts wel wat meer tegenstand, veel meer tegenstand trouwens. Mm-hmm. Alleen die stranden, die weten ze wel te veroveren. Utah gaat ook prima. Daar ook vrij weinig tegenstand. Daar landen ze. Er zijn heel veel Duitsers die zich gelijk overgeven. Denken, hey, ik pak dit moment mooi aan voor een enkeltje naar
Amerika.
Naar Amerika of naar Engeland. Maar dan ben ik hier weg.
Ja.
Heeft er ook mee te maken dat er bij heel veel stranden zaten niet de beste Duitse troepen. Niet direct.
Okay.
En dat waren dus gasten die ook, zelfs vreemdelingen, legioenen zou je kunnen zeggen. Gasten uit Roemenië die daar bijvoorbeeld dan zaten. Ja. En die hadden er gewoon niet zo zin meer in. Die dachten van, joh, mooi.
Loop maar door.
Ik zie hier die mannen komen. Ik kan hier die oorlog uitstappen.
Want de geallieerden waren wel netjes met de Duitse soldaten.
Ja. Nou, ja en nee. Kijk, er zijn wel voorbeelden van dat daar niet netjes ging. En dat bij Omaha Beach uiteindelijk te maken ook wel met frustratie. En dat zie je in Saving Private Ryan trouwens terug. Bij een van de eerste scènes. Waar die... dat is echt een scène die onschat is. Want daar heeft Spielberg supergoed zijn research staan. Dus als ze net geland zijn, dan breken ze door. Komen ze een paar Duitsers tegen. En die Duitsers roepen wat voor ons. Die denk je, ja, die staan een Duitser te schreeuwen. En die schieten ze kapot. Maar die Duitsers zeggen, wij zijn geen Duitsers. Iets in die richting. Wij zijn geen Duitsers, we zijn geen Duitsers. Maar dat weet die Amerikanen niet. Die schieten ze gewoon overhoop.
Ja.
Dus dat gebeurde daar wel. Ja. En dat had bij de parachutisten ook weer te maken met sommige van die dingen die gebeurden. Ja, wat moet je met een gevangene als jij...
midden in een battle zitten.
Ja, precies. Midden in een battle. Je weet niet waar je ze heen moet sturen. Dus dat is soms heel ingewikkeld. Maar over het algemeen gingen zij daar netjes mee om.
Ja.
En dan krijgen we Omaha Beach. Want dat is het strand waar... ja, het meest bekende strand van allemaal. En ook weer zeker naartoe gaan als je in Normandië bent. Want het is heel indrukwekkend om daar heen te gaan. Maar op dat strand gaat het helemaal fout.
Echt helemaal?
Ja, kijk, daar... wat al die andere stranden hadden is die klep gaat open en daar stappen die gasten springen eruit en die lopen naar de overkant en dan lukt dat. Bij Omaha Beach gaat die klep open en staat de machinegeweren staan opgericht en het is gewoon prijsschieten. Dus de eerste golf wordt bijna helemaal weggevaagd, omdat je moet ten eerste de klep valt open, die valt daar wat vroeger open. Je springt wat dieper water in, je wordt ondertussen beschoten, je bepakking is misschien te zwaar en je moet gaan zwemmen, maar dat haal je niet, dus je verdrinkt. En dan krijgt allemaal problemen die gasten hadden toen ze dat water raakten. Daarnaast moet je proberen zo snel mogelijk naar het strand te komen, maar ondertussen word je dus aan alle kanten beschoten. Heel veel jongens haalden dat niet en die kropen dus achter de tankversperringen die op die stranden staan. En dat zijn houten en ijzeren versperringen. Die moeten
van die kruisen.
Juist van die kruisen. En daar gingen ze achter liggen. Iets verderop was een soort riggel waar ze wel achter konden gaan liggen. En dat was eigenlijk de plek waar je wilde komen. Maar je moest dan eerst dat hele strand over om daar te zijn. Dus dat was kruipen, gaan. En als je eenmaal achter die riggel lag, daar lag dus ook heel de ochtend lang, lagen daar heel veel soldaten bij elkaar gewoon niks te doen. In die zin.
Wat zou je dan doen, hè?
Ja, die liggen daar gewoon... kop niet omhoog steken. Want als we dat doen, dan schiet iemand onze kop eraf. En hopen dat er iets gebeurt achter je, waardoor er toch doorgebroken kan worden.
Zo.
En hier gaat het dus echt fout. Er is een documentairetje van een Duitse officier of een Duitse soldaat. Die had, je zou kunnen zeggen, de bunker in Omaha Beach. Die zat op een heuveltje en die zei na de hand... het is echt 40, 50 jaar later is dat interview opgenomen... zei die man... Ik denk dat ik wel 2000 man heb doodgeschoten op die dag. Want ik zat in die bunker en ik kon de hele tijd doorschieten. En die gasten, die kwam gewoon een boot aan, die ging open. En ik schoot het hele bootje weg. En dat ging de hele tijd ging dat zo door. Elke golf die aankwam, schoot hij weg. Dus alleen die Duitser, die gokte zelf echt dat soort getallen. Van ik moet wel zoveel mensen, moet ik wel hebben uitgeschakeld. Want ik zat daar gewoon, het was gewoon prijsschieten. Ik hoef niet eens te kunnen mikken. Want als ik schoot, raakte ik wel iets.
Ja.
Dus die Duitsers zaten daar op een soort van verhoging in de heuvels, in de duinen, zeg maar. En die hadden dus de perfecte positie om te schieten. En dat kwam doordat de bombardementen die in de nacht plaatsvinden op die stranden, die werden natuurlijk beschoten en dan moesten die bunkers worden uitgeschakeld. de bommen waren er overheen gevallen. Ook de scheepskanonnen hadden niet geraakt. Dus eigenlijk alle stellingen bij Omaha Beach waren gewoon intact.
Goed. Ja.
Ja, dus ja, het was gewoon één grote klotezooi. Zo erg dat uiteindelijk de generaal, volgens mij is dat Bradley, uiteindelijk dacht, ja, we gaan dit gewoon opgeven. Omaha Beach gaat hem niet worden. En toen gingen ze wat risico's nemen. Waar dat is de doorbraak geweest. Ze hebben kruisers, dat zijn slagschepen met kanonnen. Die hebben ze dichter onder de kust gelegd. Met het risico dat ze misschien vast kwamen te liggen in lage stukken of iets in die richting. En die gingen schieten op die bunkers, stellingen. Ja. En toen konden ze gerichter schieten. Waardoor uiteindelijk gewoon wat van die bunkers konden worden uitgeschakeld. En dat is dus de doorbraak uiteindelijk voor een deel geweest.
Maar waarom zou je niet gelijk al beginnen met dat schieten dan?
Nou, er zat een risico aan vast. Want je kwam dichter bij de kust. Dan kon je ook geraakt worden door geschut van de Duitsers.
Okay.
Dus dat was eigenlijk ook niet de bedoeling. De bedoeling was dat het al kapot was.
Ja.
Maar dat was het niet. En als we even getallen gaan noemen van Omaha Beach. Dan zijn die best wel ruim. Maar die getallen zijn dat er 2.000 tot 5.000 slachtoffers vallen op het strand. En dan is de vraag, zijn ze allemaal gevallen op het strand of er ook net naam? Wat je dan meetelt, dan kom je dus op net iets andere getallen uit.
Mm-hmm.
Maar op dat strand zijn dus onnoemelijk veel slachtoffers gevallen.
Bizar.
Uiteindelijk breken ze daardoor. En dat gaat eerst met kleine groepjes die dan wel hun punten weten te veroveren en een bunkertje weten uit te schakelen. Het gaat één voor één uiteindelijk. En pas richting het einde van de dag kon iedereen veilig daar dat strand af. Maar dat duurde dus heel lang voordat ze daar weg waren.
Maar wat maakt het nou dat jij in één keer wel kan doorbreken dan? Als jij bij dat riggeltje ligt. Want jij ligt daar en in principe, je zei het net al, die Duitsers hebben echt een ideale positie. Die kijken naar beneden. Die kunnen natuurlijk gewoon schieten wat ze zien.
Ja.
Dus hoe kan je nou doorbreken?
Wat je moet bedenken is dat je hebt bijvoorbeeld die ene bunker waar ik het over heb. Als je op een of andere manier die bunker het zicht weet te ontnemen. Of je schakelt hem uit. Of er komt toch iemand die kruipt ergens onderlangs en kan er een granaat inleggen. Of zo'n kanon die raakt die bunker. Is die uitgeschakeld. Dan hebben ineens de 200 man waar die bunker op aan het schieten is. Die onder dat riggeltje liggen. Die merken ineens van oké. We kunnen misschien door. Hè? En dat is dan een doorbraakje. Die 200 man die gaan allemaal weer verspreiden. En die gaan vervolgens weer een ander bunkertje uitschakelen. Ja. Ander plekje uitschakelen. En zo gaat één voor één.
Een soort gatenkaas creëren.
Juist. Je moet ergens er doorheen kunnen. Met genoeg mensen. Om vervolgens dan weer het hele verhaal op te kunnen eten wat daar is.
Ja, wel echt bizar dat je dat dan doet. Nadat misschien wel al je maten aan yoghurt zijn geschoten.
Ja.
En dat jij daar ligt met een nat pak. Misschien je wapen bent verloren. Je veten zitten los.
Ja, dat is echt.
Zand in je ogen.
Ja, dat is niet fijn.
En dan zit je in die rig, hoor. Dan moet je nog vechten, zeg maar.
Ja, nou ja, zeker. Dus dat is gewoon echt een. Kijk, ze hebben ook geen keuze. Je ligt op dat strand en je vecht hier voor je leven. Zolang jij op dat strand blijft liggen, ga je een keertje eraan.
Ja.
Dan gaat een keer een granaat op jou landen of iets in die richting. Ja. Dus zodra jij weg kan van het strand, ben je ook blij. Alleen dat risico is wel dat je met het opstaan natuurlijk wel gewoon weer beschoten wordt.
Ja, je gaat ook richting de vijand ook gewoon.
Ja, precies. Ja, dus dit is echt stress geweest. Ja. En ook ik denk heel indrukwekkend om hier ook documentaires op te gaan zoeken voor mensen die nu luisteren. En gewoon die verhalen van die gasten te horen, want die zijn er wel.
Ja.
We hebben nog een ander, ja, het is niet eens een strand, het is een klif. En dat is Point du Roc. Maar mijn idee is, laten we daar een keer een losse aflevering over gaan doen.
Special.
Want die is ook echt heel speciaal binnen dit hele verhaal. Dus dan komt daar nog een keertje een verhaal over. En dat brengt ons op de conclusie van D-Day. Want ja, is D-Day nu geslaagd? Ik zou zeggen, kleine nee, grote ja.
Oh, ja.
En kleine nee, dat komt, zoals we al zeiden, die Amerikaanse parasitisten halen niet alle doelen. Ook die Britse parasitisten halen niet alle doelen. De Britten zouden bijvoorbeeld kaan in handen moeten nemen op de eerste dag. Nou, dat zal ze, kleine teaser, dat zal ze niet op de eerste dag en ook niet op de tweede dag gaan lukken. Maar dat zal heel lang duren en heel veel slachtoffers kosten. Ook die Amerikanen moeten Carentan en allemaal andere dorpjes pakken en dat lukt ze ook niet. Dus dat bruggenhoofd wat vastgezet zou moeten worden op de eerste dag, waar veilig achter gebouwd kon worden, was op de eerste dag niet compleet gepakt. Dus vandaar een kleine nee. Maar als je gaat kijken naar het bredere plaatje, wat je wil is, je wil een voet aan de wal hebben in Frankrijk. En je wil met die voet, wil je een voet erbij kunnen zetten. Vervolgens rustig kunnen gaan staan. Of dat nou in de eerste dag is of na een week. En uiteindelijk van daaruit uit kunnen breken.
Ja.
Die voet die was er. En die was na dag 1 was die ook, die stond heel goed, stond hij daar.
Al een beetje zo aan het vrijen in het zand, weet je.
In het zand om gewoon een beetje in te gaan.
Ja, precies.
Ja, dus als je hem zo gaat kijken, dan zeg ik grotere ja dan de nee.
Ja, dus wel positief.
Positief, want positief. Je bent er. En je kan vanaf nu gaan werken. En dat werken, dat wordt de Slag om Normandië. En die Slag om Normandië, dat wordt onze volgende aflevering. Waarbij we gaan kijken, hoe gaan we nou zorgen dat die tweede voet daar komt. Dat we dan uiteindelijk ook nog stappen kunnen gaan zetten richting.
Ja, want het land is één, dat is allemaal leuk. Maar moet ook wel...
Moet nu wel gaan gebeuren.
Je moet ook wel een soort van licht in die tunnel zien, zeg maar.
Juist, precies. Dus dat gaat de volgende aflevering worden.
Ja, ik heb daar gewoon wel weer zin in om dat gewoon te horen. En wij eindigen nu dus ook, dat vind ik wel leuk aan deze aflevering. We beginnen eigenlijk op 6 juni. En we eindigen nu op 6 juni.
Ja, we hebben één dag.
Één dag gewoon. Maken. Maar dat is wel echt, wel voor in mijn hoofd is dat perfect.
Ja,
want dit is het gewoon.
Juist.
Je kan het niet geloven.
Nee, het is nu, dit was inderdaad gewoon één dag oorlog. En een hele belangrijke dag oorlog. Echt wel misschien een van de belangrijkste momenten van die oorlog natuurlijk.
Helemaal mooi dat het dan ontstaat ook mede doordat er grappenmakers in het leger zitten.
Ja, die gewoon weten hoe moet je nou iemand in de maling nemen. Die oude pokerspelers die dan
Ik zie bluffen. Nu ook zo'n soort, je kent wel zo'n opblaaspop die zo met die armen alle kanten op gaat. Die naast benzinepompen staan.
Ja, precies.
Een legertje daarvan.
Ja, inderdaad. Dus dat is het idee hier.
Mooi man. Nou, ik ben benieuwd of er nog meer grappenmakers in voorkomen. Maar dat horen we dan wellicht de volgende keer.
Juist. Dan gaan wij denk ik zo... Naartoe?
Lijkt me, gezellig om hier te zijn. Het is gezellig om hier te zijn. Jongens, handen aan het stuur. Fijne dag, fijne avond, fijne nacht.
Later. Als jij geïnteresseerd bent in het verbreden van jouw kennis over geschiedenis, of af en toe gewoon leuke discussies wilt lezen of voeren, dan is onze Facebookgroep misschien wel wat voor jou. In onze Facebookgroep delen we quizzen, kan je vragen stellen en vragen we jouw mening over de inhoud van onze podcast. Daarnaast staat het je vrij om er zelf ook kennis te delen of discussies te starten over onderwerpen binnen de 20e eeuw. De link naar onze Facebookgroep is in de beschrijving van deze aflevering te vinden.